Zullen we voor het aangezicht van de Heer een moment stil worden en deze dienst aan Hem opdragen. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid geraakt zijn, op de dag van wolken en duisternis. Ikzelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Heere, Heere. De verlorenen zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen. De gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. En zo mogen we vanmorgen samen komen in de naam van onze God en Vader, die de schepper is van alles wat om ons heen is, de schepper van alle dingen, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Ik zou voor willen stellen om ook staande het tweede en het vierde en het vijfde te zingen. 2, 4 en 5 van 493. Fijn dat je dat mag weten, dat de Heer onze herder is, zoals we ook net gelezen hebben. En te midden van zijn schapen wil zijn. Hij is ook vanmorgen in ons midden. Ik wilde graag 3 verjaardagen doorgeven. Morgen is zuster Annie, ik kijk altijd daarheen, maar ze is er nu niet. Maar zuster Annie Nijenhuis, jarig. En ook zuster Oort is dan ook jarig. En donderdag is, als het goed is, Margie jarig. Nou, alvast heel hartelijk gefeliciteerd, Margie, en een hele fijne verjaardag toegewenst. Ik zie daar iemand achter wat een beetje laat in de dienst komen. Een beetje een vreemde outfit.
Wat gezellig dat jullie er zijn, wat fijn zeg. Ik zal me eens even voorstellen, ik ben Miep, kan je wel zien hè, ik ben echt een Miep hè. Ja, normaal ben ik op zondag niet zo in mijn schortje hoor, nee, normaal doe ik mijn zondagse jurk aan en dan zit ik ook in de kerk. Maar ik denk, dit is even duidelijk hè, wat ik ben en zo, ik denk, ik zal even mijn handschoenen aandoen en zo. Van de week was ik hier op de vakantie Bijbelclub met al die kinderen, was je er ook? Nee, hè? Nou, je hebt wat gemist. Je hebt echt wat gemist. Het was zo gezellig hier zo met al die kinderen hier. En al die leiding erbij en zo. En het was, oh, dat ging allemaal door elkaar. En zingen en toestanden. En ik dacht even van, nou, ik ga even schoonmaken. Dat doe ik wel vaker hier in de kerk. Dus ik kwam daar binnen met mijn stofzuiger. Helemaal verkeerde moment. Helemaal fout. Ze wou net met het verhaal beginnen. Ja, stoor ik natuurlijk. Nou, toen heb ik me even meegeluisterd naar dat verhaal. Dat was prachtig. Maar toen dacht ik van, nou weet je wat, dat schoonmaken, dat kennen later ook wel. Dan doe ik dat op maandagmorgen wel weer. Want elke maandagmorgen, dan zijn we hier met een clubje bij elkaar en dan maken we hier de kerk schoon. En dan ben je niet allemaal van die miepen zoals ik hoor. Nee, dat gaat van groot naar klein, dat van oud en dik en dun. Alle mensen zijn we hier om dan de boel een beetje weer netjes te maken. Want ik hou er wel van, hè, dat het een beetje aan de kant is zo op maandagmorgen hier zo. Maar dan was ik verleden week hier. Ik dacht, weet je wat, ik zal die stoelen eens een extra beurtje geven. Hè? Dus ik pak zo'n stoel en ik kijk. Je wil niet weten wat er onder die stoelen zit. Moet je eens voelen. Ga eens met je handen onder die stoelen. Dat durf je niet, hè? Dat durf je niet. En ik zou het ook maar niet... Nou, dat ken je wel. Ik heb meeste eraf. Maar je wil niet weten wat er onder die stoelen geplakt zit. En als je nou denkt dat het alleen daar van boven van die achterste rijen is. Zit overal, hoor. Overal, ook hier vooraan. Ja, je wilt... Echt waar. Het zit hier overal. Dus alsjeblieft mensen, die kauwgom, hè, doe dat in een papiertje. Plak dat niet onder die stoelen, want dat scheelt ons een hele hoop werk. En anders ga ik daar bij de deur staan en dan zeg ik inleveren die kauwgom. Ga ik er daar staan hoor, dan moet je het aan mij geven. En daarbij komt, we zijn met een heel gezellig clubje bij elkaar, elke maandagmorgen. Maar de kinderen er altijd meer bij. En dan is het minstens zo gezellig. En we drinken ook altijd gezellig koffie met elkaar. En we hebben altijd wat lekkers bij de koffie. En... ja, met elkaar hier de boel schoonmaken. Dat is gewoon een plezier om te doen. Nou, dat wou ik even vertellen en bedankt dat ik dat even mocht doen. Tot ziens.
Goed. Nou, ik hoop niet dat het zover zal komen dat de kauwgom ingeleverd moet worden bij de ingang. Maar oké. Maar het is geweldig dat er zo'n grote groep is elke maandag weer om de kerk schoon te maken. En ja, u kunt ze daarmee best wel een beetje helpen. Goed, waar waren we gebleven? Oh ja, Margje. Margje jarig, donderdag en een hele fijne verjaardag toegewenst. We hebben ook goed nieuws over Ans. Ansje heeft de laatste jaren eigenlijk best wel heel erg veel last van haar heup. De vrouw van Jan, en er werd steeds gekeken van wat is er nou aan de hand, wat kan eraan gedaan worden. Nu blijkt dat ze op 18 maart, waarschijnlijk 18 maart, een nieuwe operatie mag ondergaan, waardoor haar heup toch wat anders vervangen zal worden. En we hopen dat de pijn waar Ans zo lang al last van heeft weggenomen kan worden. Dus 18 maart zal Ans een heupoperatie ondergaan in Nijmegen. Rienke Kusvelle hadden we heel graag hier willen hebben. Maar hij is alleen gekomen, want hij ligt met griep en koorts, meen ik, op bed. En laten we blijven bidden voor Rienke dat hij ook zijn weerstand en zijn kracht ook weer wat terug mag krijgen. Goed, zullen we samen bidden en God zegen vragen. Vader in de hemel, we danken u dat we als gemeente hier zo bij elkaar mogen komen. En dat we als broers en zusters aan elkaar toevertrouwd zijn. Heer, uw woord gaat zelfs nog verder. Dat we als leden van éénzelfde lichaam, waarvan u het hoofd bent, Heer Jezus, een eenheid mogen vormen. Heer, dank u wel dat we die eenheid niet kunnen maken, maar dat die eenheid geboren wordt door het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. Heer, we willen u vragen, wilt u ons in deze eenheid ook laten doen ervaren dat u zelf in ons midden bent. En dat u tot ons wilt spreken door uw heilig en dierbaar en waarachtig woord. We willen u bidden, Heer, wilt u onze oren openen, ons verstand openen, onze harten openen, Heer, zodat u door uw woord tot ons kunt spreken. Heer, we danken u voor zuster Oort, dat ze ook weer thuis is uit het ziekenhuis, dat ze daar wat mag herstellen. U weet ook dat ze morgen jarig is, Heer. Wilt u haar morgen een hele fijne dag geven samen met haar kinderen? Heer, we willen u ook bidden voor zuster Annie Nijenhuis. Wilt u haar ook morgen een fijne verjaardag geven? ja, wilt u hen, haar samen met haar man Lucas ook ja, een hele goede dag geven en hen voor elkaar bewaren en tot zegen stellen. We danken u, Heer, voor Margje, dat ze ook donderdag jarig mag zijn. Dank u wel dat u haar voor haar man Eltje ook gespaard heeft. En ik wil u bidden, wilt u hen ook samen nog een hele goede tijd geven. En dat ze ook tot zegen mogen zijn, Heer, voor hun kinderen, kleinkinderen, maar ook de vele mensen die ze ontmoeten. En ook voor de gemeente hier ter plaatse. Heer, dank u wel dat we zo voor hen mogen bidden. Wil u ook bidden, Heer, wilt u met onze broeder Rinke zijn. Heer, we missen hem en we willen u bidden, wilt u hem ook nieuwe krachten geven. Wilt u hem ook herstel schenken. En dat hij ook weer in gezondheid u mag dienen. En ja, wilt u hem bewaren voor zijn vrouw Marie en zijn kinderen en kleinkinderen. Heer, we danken u dat we zoveel jaren van Rinke mochten genieten. Dank u wel ook voor zijn trouw in de gemeente en ook voor zijn voorbeden. Heer, wilt u hem ook alsjeblieft opnieuw oprichten. Heer, dat willen we ook bidden voor Ans. U weet ook, Heer, hoeveel pijn ze vaak heeft. En ja, ik wil u bidden, Heer, wilt u ook het door laten gaan, Heer, dat zij 18 maart ook geopereerd mag worden en dat deze operatie ook ertoe zal leiden, Heer, dat die pijn waar ze zo vaak mee te maken heeft, ook weggenomen kan worden. Heer, wilt u Jan en Ans zo daarin ook zegenen. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden en in hen willen we bidden, met hen willen we bidden voor alle zieken in de gemeente. U kent ze bij name, we dragen hen op aan uw genade. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen uw aanwezigheid en uw vertroosting en uw almacht doen laten ervaren. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. Heer, het is heel spannend in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. We weten, Heer, dat u uiteindelijk de tronende bent in de hemel en dat u koningen aanzet en koningen afzet, Heer. Dat u uiteindelijk deze wereld in uw handen heeft. En we zien, Heer, dat wat er gebeurt in in Noord-Afrika, dat hier profetische zaken in vervulling gaan, Heer. Dingen die u al lang verteld heeft, die nu gaan gebeuren. Heer, het is enorm interessant en ontzettend belangrijk, Heer, om te weten dat we als kinderen van God in een tijd leven waarin we meer dan ooit de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente mogen verwachten. Heer, en wilt u ons ook klaarmaken daarvoor en dat we daar ook open oren en ogen voor mogen hebben. Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Wilt u het beschermen? En we danken u, Heer, dat dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u ons zo vanmorgen een hele fijne tijd met elkaar geven? Wilt u met de kinderen van de zondagsschool zijn? Wilt u met de leiding ook zijn? Wilt u hen zegenen? En we danken u, Heer, dat we hen ook zo aan u op mogen dragen. Ook de peutergroep en de crèche. Dank u wel voor de vele mensen die zich beschikbaar stellen om dit werk te mogen doen. Heer, we willen u bidden voor onze jongeren onder ons. We weten dat de wereld een enorme zuigkracht heeft. Maar wilt u hen maar heel dicht bij u houden en tot uw doel komen in hun leven. Dank u wel daarvoor. We willen u bidden voor hen die uitgegaan zijn naar verre landen. Wilt u met Margriet zijn en met de familie Brinkske en Dwight. En wilt u met Nesmin en Mira zijn die onder de Turks sprekende werken. Wilt u met Bart zijn in Zuid-Afrika. Heren, wees hen nabij en bescherm hen en stel hen tot zegen. En dank u wel, Heer, dat wij hier in Enschede met hen verbonden mogen zijn. Dank u wel voor de prachtige vakantiebijbelclub afgelopen week. Voor de vele kinderen die bereikt mochten worden en ook de ouders. Heren, wilt u maar doorwerken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen nog een lied zingen? Lied 243. Jezus is Heer. En dat is geweldig dat de Jezus bewezen heeft dat hij sterker was dan de dood en opgestaan is uit de dood. En daar gaat ook 181 over. Het lied wat we direct daarna zingen. Majesteit, groot is uw majesteit. Maar eerst 243 en daarna 181. Thank you. geweldig dat we mogen weten dat Jezus Heer is. Door de situatie in Noord-Afrika ga je de Bijbel natuurlijk ook met name lezen. We gaan dat vandaag niet doen, maar ja, we gaan natuurlijk wel uit de Bijbel lezen, maar niet dat lezen wat ik afgelopen week gelezen heb. En dan met name over de profetieën die in de Bijbel staan over Egypte en over Libië en over Tunesië en over Marokko en Algerije en Jemen en Ethiopië en Saudi-Arabië en Syrië en Libanon. U begrijpt wel, dit zijn allemaal landen die in de Bijbel genoemd worden, soms ook met een andere naam. Maar waar de Bijbel heel veel over zegt, met name als het gaat over de toekomst. Met name als het gaat over het moment vlak voor de komst van Jezus. Er zijn profetieën over Egypte die te maken hebben met de voorbereiding op de komst van de Antichrist. Er zijn profetieën over Libië. Als je Jesaja 19 leest, of Ezechiël 30, of Daniël 11. In Daniël 11 staat bijvoorbeeld dat het Romeinse Wereldrijk, dat laatste rijk wat er zal zijn, zijn invloed zal uitoefenen, en dat staat er letterlijk, in Egypte, in Libië en in het navolg van Egypte ook vele andere landen daar. Nou, dan denk je van, dat zou bijna in deze tijd geschreven kunnen zijn, terwijl het al zo lang geleden geschreven is. Er staat in Ezechiël dat Egypte en Libië landen zijn waar een hardvochtig leider de regering heeft en het niet zomaar uit handen zal geven. Nou, we moeten eens kijken wat voor vreselijk iets er gebeurt in Libië. Waar veel mensen gewoon met in koele bloeden doodgeschoten worden. Er wordt in Jesaja gesproken over Egypte, een land waar de loonarbeiders kwijnen en er geen werk is. Armoede heerst. Nou, dit is zo actueel. We hebben als oudsten in de oudstenraad met elkaar afgesproken. We moeten hier een keertje een appeldienst overhouden in Enschede. Om de mensen ook in Enschede te laten weten dat wij in profetische tijden leven. En het is ontzettend interessant, maar heel belangrijk, broeders en zusters, dat er vandaag in de wereld dingen gebeuren die 700 jaar voor Christus in de Bijbel al aangekondigd werden. En daarom, de Bijbel is niet zomaar een historisch, ouderwets, stoffig boek, maar de Bijbel gaat over de tijd van vandaag. En Johannes die kreeg de opdracht om te schrijven over dat wat hij gezien had, dat wat vandaag is en dat wat zal komen. Nou, daar gaat de Bijbel over. En het is ontzettend belangrijk. Ik zou je willen vragen, lees met de kranten maar naast Jesaja 19, Ezechiël 30, Daniël 11 en de vele andere profetieën. Lees het er maar eens op na en u ziet dat we in hele wonderlijke tijden leven. Maar daar gaat het 13 maart over. Een bijzondere dienst die we ook als een appeldienst willen houden voor de mensen in Enschede. Maar we gaan vanmorgen met elkaar nadenken over Jesaja 6. Johannes 6. Johannes 6. Vers 1 tot en met 15. Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Johannes 6, vers 1, daar staat: daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen we broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zou krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongen die 5 gerstenbroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zeide: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstenbroden die overgeschoten waren, nadat men gegeten had. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte. Geheel alleen. Oké, tot zover. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook de diaconie in deze collecte, deze rondgang. Aan het einde van de dienst zullen we nog collecteren voor het onderhoud van de gebouwen. We gaan luisteren naar het voorspel van lied 132. Heer, ik hoor van rijke zegen. En dan gaan we zingen het eerste van lied 132. Het eerste, het derde, het vijfde en het zesde. Dus 2 en 4 slaan we over. 1, 3, 5 en 6 van 132. En als we dat met ons verlangend hart gezongen hebben, dan zal de Heer dat ook zeker doen. Vanmorgen de vierde keer, het vierde teken wat we kunnen vinden in het Johannesevangelie, waarin we de Heer Jezus mogen leren kennen, wie hij is. Een teken, de Heer Jezus spreekt juist over tekenen in het Johannesevangelie, waar heel duidelijk naar voren komt wie hij is. We hebben gezien hoe de Heer Jezus water in wijn veranderde. Zoals Mozes ook begon met zijn tekenen, water in bloed veranderde in Egypte. We hebben gelezen hoe de Heer Jezus de zoon van de hoveling genas en dat deze hoveling heel eenvoudig het woord van de Heer Jezus geloofde. Helemaal niet zag, maar toch geloofde en de zoon was genezen. We hebben de vorige keer gezien hoe de Heer Jezus in Bethesda kwam, bij de schaapspoort, bij de schaapsmarkt. En dat de Heer Jezus daar te midden van die menigte van zieken deze ene man genas. En een geweldig mooi stuk evangelie wat erin naar voren kwam. Deze man die had niemand. Die kon alleen bouwen op de Heer Jezus. En vanmorgen willen we met elkaar over dat vierde teken nadenken. Hoe de Heer Jezus voor 5000 mannen, en dat wordt heel duidelijk gezegd mannen, vrouwen en kinderen niet eens daarbij gerekend. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, doe er maar eens 5000 vrouwen bij en 5000 kinderen, dan zit je aan de 15.000. Dit zal een enorme menigte mensen geweest zijn die daar rondom de Jezus kwam. Misschien even goed om te onderstrepen dat Johannes niet zozeer heel direct chronologisch een heel alles opsomt wat de Jezus zo gedaan heeft, want er zitten hele stukken tussen het ene hoofdstuk en het andere evangelie, het andere hoofdstuk waar heel veel gebeurd is. We hebben in hoofdstuk 5 dat de Jezus tijdens het feest daar in Jeruzalem is en daar in Bethesda deze verlamde man geneest en daar ook iets vertelt over zichzelf, een getuigenis geeft over zichzelf. Maar dan in hoofdstuk 6, daar begint het daarna. En dan staat er ook inderdaad in vers 4 het paasgaaf, het feest der Joden was nabij. Dan zitten we weer een paar maanden verderop. Dus het gaat een heel stuk verder. Vandaar dat er ook staat in vers 6, of hoofdstuk 6 vers 1. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee. Daarna, in verschillende vertalingen staat, na deze gebeurtenissen. Dus er is veel meer gebeurd tussen deze twee hoofdstukken, waar Johannes helemaal niets over schrijft. Maar als je dit evangelie legt naast de andere evangelie, kan ik u er wel iets over vertellen. In die tussentijd zendt de Heer Jezus zijn apostelen uit om het evangelie te gaan verkondigen. En dan komen ze terug met allerlei dingen die ze meegemaakt hebben. Maar ze komen ook terug met de boodschap dat Johannes de Doper onthoofd is. Dat is ook gebeurd in die tussentijd. Dan komen de mensen, die komen zo naar die apostelen toe. En dan staat er op een gegeven moment dat ze komen en ze gaan. Ze hadden zelfs geen tijd om te eten, staat er. En toen zei de Jezus, kom, ga met mij naar een eenzame plaats en rust een weinig. Dat is dus de aanvulling vanuit de andere evangeliën. En dan steekt de Jezus over van Capernaum naar de andere kant. En in een andere evangelie staat Bethsaida. Ik heb wel eens met Helene samen in een kibbutzin daar aan die kant, aan de oostkant van het meer van Tiberias gezeten. Prachtige mooie kibbutzin, je keek zo uit over het meer van Tiberias. Daar in Bethsaida. Bethsaida betekent het huis van de vissers, het huis van de vissen. Daar ging de Jezus naartoe, want hij zocht daar een plekje waar hij even alleen kon zijn. En wat deed die scharen? Die zag dat de Jezus die kant opvoer en langs de oever, over de monding van de Jordaan, het meer van Galilea uitmondt, gingen ze naar de andere kant. En de Jezus die kwam eraan met het schip en die lui die waren er bijna al. Nog geen rust. Nog niet alleen kunnen zijn. En daarom vind ik het zo mooi dat het laatste stukje wat we gelezen hebben eindigt na deze gebeurtenis dat er Jezus 5000 spijzigt. En dan staat er aan het einde van vers 15. En hij trok zich weer nieuw terug in het gebergte. En dan staat er, dan eindigt dat deze geschiedenis met deze twee woordjes, geheel alleen. De Heer Jezus trekt zich helemaal alleen terug. En vanuit een andere evangelie weten we dat de Heer Jezus zijn discipelen het meer opstuurt. En hij trok zich helemaal alleen terug. En het werd avond. Het werd donker. Even een vraagje. Ik denk dat ouderen onder ons, die hun partner moeten missen en alleen in een huis wonen, die momenten wel kennen. Van het heel alleen zijn. Maar jij die getrouwd bent, een gezin hebt, of jij die jong bent, je studie moet doen, mag ik jou eens vragen, ken jij die momenten dat je eventjes helemaal alleen bent? Of ben je daar bang voor? Vind je dat een beetje angstig om echt... Ik ga soms zaterdags of ander moment wel eens eventjes pak ik de fiets en dan ga ik wel eens naar het Gildenhauser Ven. Bij ons achter, bij Losser. En dan ga ik er wel eens even zitten aan een vennetje op een boomstam. En dan ga ik zitten mijmeren. Ga ik gewoon eens zitten denken van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn leven? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Hoe gaat het in de gemeente? Zouden er dingen kunnen veranderen in mijn leven? Hoe is jouw relatie met God? Dan ga ik gewoon eens eventjes mijn leven eens eventjes in een spiegel bekijken. Maar weet je, daar heb je momenten nodig dat je eigenlijk niemand om je heen hebt. Ja, af en toe loopt er wel eens een ree daar rond en dan ben ik even afgeleid. Maar dan ben je even helemaal alleen. En dan kun je soms wel eens je leven wel weer eens even op orde zetten. Ik heb dat trouwens geleerd toen ik een tiener was op een kamp met Henk Binnendijk in Giethoorn. Voordat we de dag begonnen gaf hij ons altijd de opdracht een half uur helemaal alleen zijn. Zoek maar een hoekje op, zoek maar een plekje op in het riet of in Giethoorn erg. Een half uurtje helemaal alleen met de Heer. En ik zal je eerlijk vertellen, dit zijn de momenten geweest die ik ook nooit meer zal vergeten. En dan was het soms ook dat we dan na dat half uur bij elkaar kwamen en dat we dan zeiden, nou, heb je misschien uit dat half uur misschien iets te vertellen aan elkaar? U begrijpt wel, wij leven vandaag in een tijd die zo druk is, zo hectisch is, je raced van het ene naar het andere, dat er eigenlijk geen tijd meer is om eens eventjes tot jezelf te komen. Vandaar dat er soms ook oudere mensen zijn in de gemeente die alleen wonen, alleen zijn en soms een heel diep geestelijk leven hebben. En een diepe relatie met de Heer hebben, omdat ze, ja, ze hebben die tijd, ze zijn in die situatie gekomen. Soms komt het ook wel eens voor dat er dingen in jouw leven gebeuren waardoor je soms helemaal alleen komt te staan. En dat zijn nog lang niet altijd de slechtste momenten. Nou, hier zie je dat de Heer Jezus zei tegen de discipelen, laten we naar een plek gaan om alleen te zijn. Rust een weinig, kom tot stilte. Zodat je opnieuw, ja, als het ware kunt, ja, mag ik het zo zeggen, je kunt resetten. Eventjes opnieuw bijkomen. En ik hoop dat deze plek hier de schuilplaats, ook op zondagmorgen zo'n plekje mag zijn. Dat je gewoon zondagmorgen hier naartoe komt. Ach ja, er is natuurlijk iemand die hier op in de kansel staat en u het een en ander vertelt. Maar dat je toch tot stilte komt en vraagt, Heer, wat heeft u nou te zeggen? Wat heeft u mij nu te vertellen? Trouwens even, wel goed om dat te weten, in Bethsaida, daar kwamen Andreas en Petrus vandaan. Dat waren hun geboorteplaatsen. En ook Filippus. En het is heel interessant dat deze drie apostelen juist ook in dit gedeelte genoemd worden. Want de Jezus die gaat naar Filippus toe en die zegt, Filippus, joh, het is jouw thuisplaats hier. Waar halen we brood vandaan? Jij kent de middenstand hier. Naar welke supermarkt moeten we gaan om brood te halen? Als nu die grote schare mensen die de Jezus weer terugvindt en die de Jezus als het ware niet aan hen kan ontkomen, dan ziet de Jezus die grote schare En dan zegt hij Jezus, heel eenvoudig, dan staat er, hij wordt met ontferming over hem bewogen, als een kudde schapen zonder herder. Zo ziet de Heer Jezus de mensen. Trouwens, hoe ziet u de mensen om u heen? Kijk, als je met de ogen van de Heer gaat kijken, dan zie je heel veel mensen die lopen maar rond en die weten eigenlijk niet waarvoor. Een kudde zonder herder. Ja, wat is het belangrijk dat je met de ogen van de Heer Jezus ook leert kijken. En dan staat er dat de Heer Jezus met zoveel ontferming over hen bewogen wordt. In een andere evangelie staat dat de discipelen zeggen, stuurt ze naar huis, want het wordt al avond. En dan zegt hij, nee, jullie moeten ze te eten geven. Jullie mogen voor hen iets betekenen. Nou, hier zie je in dit stukje dat de Heer Jezus hen voor het onmogelijke plaatst. De Heer Jezus geeft hen heel eenvoudig de opdracht, Filippus, ga maar brood kopen. En geef ze maar te eten. En dan zegt Filippus, Heere God, Heere Jezus, 200 schellingen. Nou, u weet, een schelling, dat is een dagloon, 200 daglonen. Je zou omgerekend kunnen zeggen zo tegen de 20.000 euro. Tegen de 20.000 euro, dan zou iedereen nog maar een klein beetje krijgen. Dus dat is, meester, dit is onmogelijk. Maar er staat iets heel moois bij. Er staat in vers 6 van Johannes 6, maar hij gaf die opdracht, hij zei dit tegen hen, om hen op de proef te stellen. Hij wilde de proef op de som nemen. Hij stelde hem op de proef, want er staat, want hij wist zelf wat hij doen zou. Weet je, als je de Heer Jezus leert kennen, als je een relatie met de Heer Jezus gaat krijgen, dan is het God er niet om te doen wat jij kunt doen. Het gaat niet om jouw kracht, maar om zijn kracht. Het gaat niet om jouw talenten, maar om zijn gaven die hij jou gaat geven. Het gaat niet om jouw liefde, maar om zijn liefde. Het gaat niet om jouw welbespraaktheid, maar om dat wat hij door je gaat doen. Want dat staat zo duidelijk in het stukje, want hij wist zelf wat hij ging doen. Jij hoeft het niet te doen. Hij geeft ons wel die opdracht. Maar uiteindelijk is hij degene die het door jou heen gaat doen. En dan vind ik het zo mooi. Dan heb je die andere die daar uit Bethsaida komt, Andreas. Misschien zag hij wel een bekende daar. Van vroeger. Een jongen. Met 5 broodjes en 2 visjes. Ik vind het zo mooi van Andreas. Andreas die brengt die jongen naar de Heer Jezus toe. Hij zegt, hier zijn 5 broodjes en 2 visjes. Nou ja, dat is in ieder geval van zijn begin. 5 broodjes en 2 visjes. Maar ik kan hier ook iets in vinden van het geloof van Andreas. Hier is het. Dit hebben we. Hier moet het er maar mee doen. 5 broodjes en 2. Het is om naar je hoofd te wijzen. Dit is onmogelijk. 5 broodjes en 2 visjes voor een menigte van, nou, laat het maar zeggen, 15.000 mensen. Dat kan niet. Ken je ook die momenten dat God je roept, dat de Heer Jezus je roept voor een taak? Ja, maar dat kan ik niet. Nee, het gaat er ook niet om wat jij kan. Het gaat erom wat hij kan. Want hij stelt jou op de proef. Hij wil eens kijken hoe ver dat jij je aan hem kunt overgeven. En kunt vragen, Heer, ik kan het niet, maar doet u het. Dit kun je elke keer weer terugvinden in de Bijbel. In het Oude Testament, hij gebruikte een jongetje als David om Goliath te verslaan. Hij gebruikte een jongetje als Gideon om de Midianieten te verjagen. God gebruikt altijd het kleine. Ja, en dan gebruikt de Heer Jezus 5 gerstebroodjes. Het is bekend dat gerst het goedkoopste brood is wat er is. Ze noemden in het Midden-Oosten gerstebrood ook wel eens het arme brood. Gerstebrood. Totaal geen luxe brood. Helemaal niet. Ik denk dat de bakkers hier in Enschede dit brood niet eens zouden willen verkopen. Gerstebrood. En dan nog maar een klein beetje ook. Eigenlijk zien we hier dat, ja, dat hier Jezus iets gebruikt wat voor de mens eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk zou zijn. Staat in het begin van de gemeente dat Paulus terugkijkt naar de start van de gemeente en zegt: zie wat gij waart toen gij geroepen waart. Niet vele invloedrijke, eenvoudige mensen. De Heer die gaat dat gebruiken. En weet je, dan is het zo mooi dat de Heer Jezus deze 5 broodjes en die 2 visjes aanvaardt. 2 dingen die heel belangrijk zijn. Als God jouw leven wil gebruiken, als God een opdracht voor jou heeft, dan word je soms lam gelegd, omdat de opdracht die God jou geeft boven jouw kunnen uitgaat. Er zijn de 5000, er zijn de 15.000, dat lukt me nooit. Dus als je gaat kijken naar de opdracht, alleen naar de opdracht, dan zeg je: oh nee, dat kan ik niet, dat doe ik niet. En dan word je eigenlijk als het ware lam gelegd. Nee, je moet niet gaan kijken naar de opdracht, maar je moet in de eerste plaats kijken naar Jezus. Die veel groter is en veel sterker is. Dat is de eerste fout die je maakt. Dat je alleen maar kijkt naar die enorme taak. Als je alleen maar naar die enorme taak kijkt, dan zeg je: onmogelijk. De tweede fout die je kunt maken, dat is dat je alleen maar kijkt naar dat wat je zelf hebt. Ja, ik heb maar 5 broodjes en 2 visjes. Ik ben lang niet zo spraakzaam als die andere mensen. Ik heb lang niet zo gestudeerd als die anderen. Je kijkt als het ware naar je eigen capaciteiten. En dan word je ook lam gelegd. Dat kun je ook niet. Dus er zijn 2 grote fouten die je soms maakt als God je een opdracht geeft. Je kijkt alleen maar naar de grootte van die opdracht. Of je kijkt alleen maar naar het weinige wat je zelf hebt. En dan zeg je: ja, wat betekent dit? Wat betekent dit voor zoveel? Ik heb eens een keer een hele bekende broeder, Aad van der Zanden, die heel veel in Nederland heeft mogen betekenen. Ook met zijn pastorale cursus, die in vele talen vertaald is. Wereldwijd zijn ze bezig met deze pastorale cursus. Een man die tot zoveel zegen geweest is. En ik had hem een keertje aan de lijn voor iets en we spraken erover. En Aad van der Zanden zei tegen mij: ja joh, ik moet zo vaak denken aan dat vers in Johannes 6. Hier is een jongen. Hier is een jongen. En ik heb ook heel vaak tegen die gezegd: nou Heer, hier is een jongen. Hier ben ik. Gebruik me maar. En meer ook niet. Hier moet u het maar mee doen. En de Heer die doet het hoor. De Heer die gaat het gebruiken. De Heer die gaat het zegenen. Nou, wat je dan ziet, en we hebben niet voor niets aan het begin van deze morgen dat prachtige vers gelezen over die herder die te midden van zijn kudde gaat zitten en overziet de hele kudde. Want dan zegt die Jezus, als hij deze 5 broodjes en die 2 visjes aanvaardt, dan zegt die Jezus tegen die hele mensenmassa dat ze moeten gaan zitten. Ze moeten gaan zitten. En dan staat er in een andere evangelie: en ze gingen zitten in groepjes van 50 en van 100. God is niet een God van wanorde. God is een God van orde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we moeten weten dat als je als gemeente samenkomt, nou ja, het is toch wel mooi, hè? We zitten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 groepjes van 50 misschien. Ik weet het niet. Maar weet je, het is zo mooi. God die wil graag ook in de gemeente. Je moet eens kijken hoeveel orde er was in de tempel. Alles keurig, netjes in regels. En dan kun je natuurlijk wel zeggen: oh, dat is ook al strak. En altijd hetzelfde. Nee, God is een God. God is een God van orde. En die wil het graag. Ja, er staat zo mooi in de Hebreeënbrief dat wij gekomen zijn, dat wij lid zijn van een feestelijke vergadering. Een feestelijke en plechtige vergadering. Het mag feestelijk zijn en we hebben net een paar prachtige liederen gezongen. Maar het mag ook plechtig zijn. En dat vergeten we soms zo gauw. Nou, hier zien we dat de Heer Jezus als het ware daar staat, te midden van allemaal groepjes van 50 en 100 en 50 en 50. En te midden van deze hele groep staat Jezus. En dan kan ik me heel goed voorstellen, want we zien dat de Heer Jezus hier op een berg was, dat elk oog op Jezus gericht was. Niet dan? De Heer Jezus die stond in het middelpunt. En iedereen keek naar Jezus met, wat gaat er nu gebeuren? Weet je, als we samenkomen rondom de goede herder, dan hoeven we niemand anders in de gaten te houden dan Jezus. We mogen naar Jezus kijken. En weet je, dan vind ik het zo voorbeeldig hoe de Heer Jezus dat brood neemt. Ik leg dat dan wel eens even naast de andere evangelie. Hier staat heel eenvoudig dat de Heer Jezus dat brood neemt, dankte en verdeelde. Dankte en verdeelde. In de andere evangelie staat, hij zag op naar boven, hij zegende het brood en hij brak het brood en hij gaf het aan de mensen om hem heen. Wat heel belangrijk is, dat wat Johannes hier zegt, hij dankte. Wie dankte hij nou? Die jongen die dat net gegeven heeft? Nee, hij dankte zijn hemelse vader. Ik zou je eigenlijk willen vragen, zou u dat voorbeeld niet willen volgen als we gaan eten? Dat we in eerste plaats de tijd ervoor nemen, want ze hadden eerst geen tijd om te eten. Dat je de tijd ervoor neemt om even te gaan zitten. Maar bovenal, dat voordat je gaat eten, dat je eerst omhoog kijkt en God ervoor dankt. Want elke kruimel brood, elke slok melk, elke slok water, het komt bij God vandaan. En vergeet dat nooit. Vergeet dat ook niet als je op school bent. Ook niet als je in een restaurant zit. Ook niet als je te midden van je collega's zit. Vergeet het alsjeblieft nooit. Maar dank God ervoor. Dank hem ervoor. Je krijgt het van hem. En als je hem daarvoor dankt, dan zal hij het vermenigvuldigen. Dan zal hij ervoor zorgen. En weet je, dan vind ik het zo mooi zoals het hier staat. Want elk brokje wat die mensen gegeten hadden, kwam uit de handen van de Heer Jezus. Het was echt niet zo dat de Heer Jezus op een gegeven moment zei, nou Petrus, jij een brood en breken maar. Helemaal niet. De Heer Jezus brak het brood. En elke kruimel brood die die mensen gegeten hadden, kwam uit de handen van de Heer Jezus. Het kwam bij hem vandaan. Het kwam uit zijn handen. En dan staat er zo mooi, en de apostelen, die mochten het uitdelen. Die mochten het verdelen. Hij zelf wist wat hij ging doen. Hij zei inderdaad wel tegen Filippus, Filippus, geef jij ze maar te eten. En Filippus vroeg zich dan af, ja, maar waar komt dat dan vandaan? Maar de Heer zegt, ik weet wel waar het vandaan komt. Maar geef jij ze maar te eten. Weet je, dat is iets wat ik al jarenlang voor mezelf ervaar. Hoe vaak is het niet dat ik achter mijn bureau zit en dat ik de stem van de Heer hoor, geef gij ze maar te eten. En dan denk ik bij mezelf, ja maar Heer, wat moet ik ze nou toch weer geven? Ik heb niks. Ik heb niks om te geven. Nee, maar geef het maar door. En weet je, dan is er een eerste moment dat je het eerst uit de handen van de Heer Jezus moet ontvangen. En wat je uit de handen van de Heer Jezus ontvangt, dat mag je doorgeven aan de anderen. Dan kom je niet bij jou vandaan. Hij wil jou dat geven. Net zoals dat hij dat mij wil geven, wil hij dat ook allemaal aan u en jou, aan jullie geven. Want hij is degene die het brood vermenigvuldigt. Het komt uit zijn handen. Er staat zo mooi misschien goed om dat toch even erbij op te slaan, in de Petrusbrief, 1 Petrus hoofdstuk 4. Het gebeurt zo vaak dat als je je leven aan de Heer Jezus geeft, je aan hem overgeeft en inderdaad zegt, ja Heer Jezus, ik wil u graag dienen, u heeft een opdracht voor mij, dat je achteraf, en dat zullen heel veel van ons wel eens ervaren hebben, achteraf kunt zeggen van, Ja, weet je, ik heb daar toen wel iets gezegd, maar dat was eigenlijk niet van mij. Ik heb gewoon gemerkt dat God mij precies dat woord gaf wat ik toen moest geven. Of dat ik precies dat gedaan had wat toen nodig was. En dat, dan ga je inderdaad ervaren dat het niet jij bent, maar de Heer die dat doet. In 1 Petrus 4 vers 10... Daar staat, 1 Petrus 4 vers 10, dient elkander een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Dus dan gaat het ontvangen eerst vooruit, vooraf. Je ontvangt eerst de genade en dan mag je elkaar dienen. En dan staat er, aan het laatste stukje van vers 10, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. In de Statenvertaling, ik heb de Statenvertaling er even bij opgeslagen. Er zijn tegenwoordig wat mensen, broeders en zussen onder ons, die hebben de herziene Statenvertaling. Dat is een prachtige vertaling. En daar zal het misschien ook wel zo in staan. Maar in de Statenvertaling staat als uitdelers. Als uitdelers van de genade Gods. Mooi is dat, hè? We mogen uitdelen wat we zelf eerst van de Heer ontvangen hebben. Ik hoop dat ook deze morgen voor u, voor jou, een moment mag zijn dat God je iets geeft. Dat God je iets van zichzelf wil geven. Wat je ook de komende week mag uitdelen. En niet voor jezelf moet houden. Als uitdelers. En iemand zei wel eens, en weet je, God die geeft precies dat wat je nodig hebt. God is... Ja, wat dat betreft best wel zuinig op zijn genade. Hij morst er niet mee. Het is kostbaar. Wij denken heel vaak, nou ja, hier is zoveel aan de hand. Hier is zoveel brood voorradig. Nou ja, allemaal gegeten. En dat staat er ook zo mooi. Daar staat in vers 11. En zij die daar zaten in Johannes 6, aten van de vissen, van het brood. En dan staat er in vers 11 het laatste stukje, zoveel zij wensten. Nou, dat is niet karig, hè? Zoveel zij wensten. Sommige mensen zeggen, ja, door een wonder heeft God al die magen maar een beetje verkleind. Of ze waren allemaal een beetje misselijk. Of ze hadden gelijk al genoeg. Nou, dat denk ik niet. Ze aten zoveel ze wensten. Eigenlijk is het zo, mag ik het zo zeggen, ja, de Heer Jezus, die kan alleen voorzien in dat wat je echt wenst. Hij is de enige die jouw leven kan vervullen. Pascal, die zei zo mooi, er is in een mens een vacuüm wat alleen gevuld kan worden door de liefde van de Heer. En als de liefde van de Heer er niet is, dan blijf je op zoek. Zoveel je wenst. De Heer Jezus is gekomen om ons leven een overvloed te geven. Je bent pas uitgezocht als je Jezus leert kennen in je leven. Zoveel je wenst. Zo mooi. Wat een overvloedige genade van de Jezus. Zoveel je wenst. Hij doet je wensen pas echt in vervulling gaan. Zoveel je wenst. En dan denk je, nou ja, er is nou zoveel brood. Dat was mooi. We sluiten de bijeenkomst. Wegwezen. Nee. Dan vind ik het zo duidelijk dat de Jezus zo zorgvuldig is. En zegt, jongens, we moeten de overgebleven brokken weer verzamelen. Opdat, en dan staat er zo duidelijk, opdat niets verloren gaat. Wat God gegeven heeft, wat Christus gegeven, dat mag je niet zomaar verspillen. Dat mag je niet zomaar verloren laten gaan. God wil dat gebruiken. En in deze zin hebben ze het misschien ook de komende tijd zeker nodig gehad. Als ze gingen op weg naar Jeruzalem, en ze zullen onderweg ook nog wat eten nodig gehad hebben. Dus ze hebben die brokken verzameld voor de komende tijd. Tot slot. Dan komen de mensen door dit teken in vers 14 tot de conclusie. Hè, daar staat in vers 14 toen dan de mensen zagen welk teken, heel bewust geen wonder, maar welk teken, wat dus laat zien wie Jezus is, had verricht, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die komen zou. En de profeet, als er gesproken wordt over de profeet, dan gaat het over de profeet die Mozes aangekondigd heeft. Mozes zegt in Deuteronomium, God zal u een profeet sturen. En naar hem zult gij luisteren. De profeet. En daar werd ook naar uitgekeken. Naar de profeet die in de wereld zou komen. In hem ontdekken ze de profeet. En wat doen ze dan? Dan staat er in vers 15. En daar Jezus bemerkt dat ze zouden komen om hem met geweld mee te voeren. Om hem koning te maken. Trok hij zich weer terug in het gebergte geheel alleen. Ik vind dat heel typisch. En heel bekend voorkomend. Hier zie je dat mensen Jezus koning maken. Wij maken hem koning. Is dat maakbaar? Kunnen we hem koning maken? Nou, er zijn inderdaad heel wat groeperingen, heel wat gemeenten die Jezus nu koning maken op aarde. Wij maken hem koning. En er wordt gezongen, wij kronen u als koning. Maar hij is nog geen koning op aarde. En toch zijn er heel veel, wij maken hem koning. Dat is niet maakbaar. Er staat pas in Openbaring 19 dat hij de koninklijke waardigheid in ontvangst zal nemen. En dan pas als koning terug zal komen. Hij is nog geen koning op aarde. Wel koning in mijn hart. Hij is wel heer zoals we net gezongen hebben in mijn leven. Maar hij is nog geen koning. Waarom wilden ze hem koning maken? Nou, in Galilea, daar was een hele sterke beweging. Zeloten worden ze ook wel eens genoemd. En zeloten, die waren er zo op gebrand dat het Romeinse juk omvergeworpen zou worden. En dat het koningschap voor Israël weer hersteld zou worden. Ze wilden met geweld koning maken, de zeloten. De farizeeën in Judea, die waren veel meer bezig met de wet moet volbracht worden. Maar de zeloten waren veel meer mee bezig met een volkerenopstand en we moeten in opstand komen. Waarom? Ach, het was zo flinterdun. Mensen die aangeraakt worden en Jezus tot koning wilden maken. Weet u, dezezelfde mensen, en misschien is het goed om daarmee af te sluiten, zeggen in het 30ste vers van hetzelfde hoofdstuk, moet je nagaan, ze hebben het brood nog maar net achter hun kiezen. En wat staat er dan in vers 30? Dat dezezelfde mensen zeggen, wat voor teken doet gij dan? Opdat we mogen zien en u geloven. En dan zeggen ze, Mozes die heeft ons het brood gegeven in de woestijn. Maar wat doet u nou? Onvoorstelbaar. Dat deze mensen die net gegeten hadden, die de Jezus zo voor het blok zetten en zeggen, wat voor teken doet u dan? Mozes gaf ons tenminste brood. En dan zegt de Jezus, ja, Mozes heeft jullie brood gegeven, maar die vader in de woestijn zijn wel gestorven. Ondanks dat ze het brood gekregen hebben. Ik geef jullie het ware brood. Ik ben gekomen om jullie het eeuwig leven te geven. Ik ben het ware brood. En weet je, als het dan echt alleen om Jezus gaat, weet je wat er dan gaat gebeuren? Moet dus vers 66 lezen. Daar wil ik dan mee afsluiten. Vers 66. Deze mensen die gegeten hebben. Deze mensen die dat teken gezien hebben. Deze mensen die ontdekt hebben dat dit de profeet is. Maar die nog geen koning wilden worden. Die ze niet zomaar koning konden maken. Dezezelfde mensen, staat in vers 66, van toen af keerden velen van zijn, ja, lees het goed, discipelen. Niet zomaar mensen, discipelen. Die hem als leraar aanvaard hadden. Die met hem mee opgetrokken waren. Vele van zijn discipelen keerden terug. En dan staat er, en gingen niet langer met hem mee. Met andere woorden, bekijk het maar. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Wat vreselijk. Ziet u hoe mensen soms in elkaar steken? Mensen die altijd maar gericht zijn op, wat voor teken doet gij dan? Terwijl de Heer Jezus in dit stukje heel duidelijk laat zien. Het gaat me niet om die 5 broodjes die voor 15.000 mensen genoeg. Daar gaat het in wezen niet om. Het gaat niet om al die tekenen en wonderen, maar het gaat om Jezus. Jezus alleen. Dat je hem leert kennen in je leven. En weet je, als je Jezus wilt leren kennen in je leven, wie hij is en wat hij doet, zoek dan af en toe de eenzaamheid eens op. Ga dan eens eventjes alleen met de Heer eens naar het Aamsveen of naar het Rutbeek of naar waar dan ook. Zoek die stiltes op in je binnenkamer. Dat hoekje bij jou in jouw huis. En neem eens een keer de tijd om eens een half uurtje alleen te zijn met de Heer. Eventjes tot rust te komen. En te ontdekken, Heer Jezus, wie bent u nou eigenlijk? Want als je Jezus leert kennen, dan word je verzadigd. Zoveel je wil. Amen. Vandaar dat we nog een keer dat lied gaan zingen, De Heer is mijn herder. Ja, niet hetzelfde arrangement, maar lied 21 uit de bundel Opwekking. En wij kunnen dat zo mooi zingen. Die mannen, die zingen vooruit en die vrouwen, die komen erachteraan. Hè? Zo is het meestal niet, maar in het normale leven. Maar laten we het proberen op een mooie manier te zingen. De vrouwen, die mooie bovenstem erachteraan. U weet allemaal wat ik bedoel. En laten we 121 met elkaar zo op een hele mooie manier zingen. Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanmorgen hier weer bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer, voor dat uur waarin we tot stilte mogen komen. En we vinden het soms heel moeilijk om stil te zitten. We vinden het heel moeilijk om ons leven op ontvangst te zetten. Want we zijn zo druk bezig. Heer, als we dan kijken naar u, Heer Jezus, u had zoveel werk te doen. Dat hebben we ook gelezen de vorige keer. Dat u zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. Heer, uw werk was nog lang niet klaar. Maar dat u toch tijd nam om helemaal alleen te zijn. Om tijd te nemen om met u te zijn. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons ook helpen om ja, juist die kracht te ervaren. Om juist die handen van ons te laten vullen. Om ze door te kunnen geven. Om dat door te kunnen geven wat we zelf in die momenten van stilte mogen ontvangen. Heren, wilt u straks met ons meegaan? We hebben weer heel wat gehoord. We hebben weer heel wat gekregen. Heer, niet alleen voor onszelf, maar om ook door te geven aan anderen. Heer, we weten dat we vaak naar de zwaarte van de opdracht kijken en soms ontmoedigd kunnen worden. Maar dan zegt u van, nee, je moet daar niet naar kijken. Ik weet zelf wat ik ga doen. Ik stel je alleen maar op de proef. Heer, en dan kijken we soms naar dat kleine beetje wat we zelf hebben. En dan zeggen we, ja Heer, dat betekent toch niets? Heer, maar dan zegt u van, maar in mijn handen betekent het heel veel. Heer, en zo mogen we onszelf vanmorgen opnieuw aan u toevertrouwen. En wilt u maar tot uw doel komen in ons leven. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons het brood bent wat uit de hemel naar beneden kwam. En dat u uw leven voor ons gegeven heeft. En dat zoals we dat in de gemeente kennen, Heer, dat we uw lichaam mogen eten. Vooral met avondmaal, Heer, dat we dat als een symbool mogen nemen, dat lichaam tot ons. En uw bloed, Heer Jezus, wat ons reinigt van alle zonden. Heer Jezus, ik dank u wel dat u het levende brood bent. En als we u tot ons nemen, Heer Jezus, dat we dan eeuwig leven mogen hebben. Heer, en dit brood, dat mogen we uitdelen. Aan een wereld die hongert, aan een wereld die in nood is, aan een wereld die in vuur en vlam staat. Heer, we weten niet hoe lang we nog de tijd hebben. En het begint inderdaad avond te worden. Maar voordat de nacht komt, Heer, wilt u ons helpen om uitdelers van de velelei genade van God zijn. Dank u wel daarvoor. Jullie bidden, Heer, ook voor vanavond, als we de Maranatendienst hebben. We weten, Heer, er wordt in de komende tijd heel veel afgefeest. Er zijn heel veel blindgangers, Heer, die absoluut niet weten waar ze vandaan komen, waar ze heen gaan. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond een hele goede avond geven, waarin we ons laten leiden door uw woord en door uw geest. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Kom vanavond naar de Maranatendienst. Het zou fijn zijn als we ook vanavond een goede dienst hebben en waar u ook getuige van mag zijn. We gaan als laatste lied zingen 394. Van u zijn alle dingen. Tijdens de eerste twee coupletten wordt er ingezameld voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we nog het laatste couplet van 394 uit Johannes de Heer. Thank you. ontvang dan Gods rijke zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat het tijd is en de Heer Jezus zal komen en we hem voor eeuwig mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.